Bart.
Nieke.
Ja.
Dat is dus toch al sinds 55. Kijk, aan de letterlijke kant, Mick Gillevriend was aan de natuurkunde kant. Maar aan de letterlijke kant ben ik de eerste vrouw in de academie. Begrijpt u wel? Dus u kunt zeggen dat het dus een krankzinnige discriminatie was, laten we zeggen uit Victoriaanse dingen, van dat er überhaupt zo weinig vrouwen in zijn. En nog is dat zo, want er zijn er nu aan mijn kant geloof ik wel 5, maar dat is toch op de 70 is dat een heel klein percentage. En aan de natuurkunde kant is, terwijl ze natuurlijk nu oud lid is, of wat wij dan noemen rustend lid, is Lien McGillivray nog steeds de enige. Westerdijk is een tijdje geweest, maar natuurlijk die is al in de jaren 50 gestorven, als ik goed kan nagaan.
Ja. Hallo en welkom in een bonusaflevering van de podcast Op zoek naar de draak. Mijn naam is Nieke Stam en ik ben een universitair docent Keltisch aan de Universiteit Utrecht. Net voor mij hoorde je de stem van Maartje Draak in een interview met Maaike Meijer in de jaren 80. Waar ze het heeft over de KNW, de Koninklijke Nederlandse Academie van de Wetenschappen. En over de weinige vrouwen die daarin zitten. Ze heeft het zelfs over een krankzinnige discriminatie. En helemaal aan het eind hoor je haar kort de naam Johanna Westerdijk noemen. Ze zegt zoiets van, ja, die is er ook een tijdje geweest, maar die is natuurlijk al in de jaren 50 overleden. Door deze vrij korte en misschien zelfs luchtige verwijzing naar Johanna Westerdijk, eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland en inderdaad ook eerste vrouwelijke lid van de KNW, zou je misschien kunnen denken dat Maartje Johanna alleen kende van naam of van de wandelgangen. Niets is echter minder waar. Uit het onderzoek voor eerdere podcasts van Op zoek naar de draak bleek namelijk dat deze twee vrouwen lange tijd gecorrespondeerd hebben. Daarom wachten we al sinds 2023, ons jubileumjaar, op een moment om hier verder in te kunnen duiken. En dit moment kwam dankzij de Universiteitsbibliotheek Utrecht en het Descartes Centrum, die een kleine beurs aanboden om onderzoek te doen naar universiteitsgeschiedenis en naar de maatschappelijke impact van de Universiteit Utrecht. Daardoor kon ik gelukkig ook een studentassistent aanstellen. En wie dat was? Natuurlijk Marieke Rotman, podcast- en Maartje Draak-expert van het eerste uur. In deze podcast zullen we proberen uit te zoeken wat de correspondentie tussen Maartje Draak en Johanna Westerdijk nou echt zegt over deze twee vrouwen. En dat doen we samen met de biografen van Westerdijk, Patricia Vaassen, en met de conservator van de Universiteitsbibliotheek en keltoloog Bart Jasky. We gaan dus eigenlijk weer op zoek naar de draak.
Mijn naam is Bart Jasky. Ik ben op dit moment conservator handschrift van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Dat doe ik al sinds 2007. Dus met onder andere het archief van Maartje Draak onder mijn beheer, zoals dat zo mooi klinkt.
Ja, en je hebt niet alleen een connectie dus met Maartje door het archief, maar eigenlijk ook met de opleiding Keltisch.
Ja, dat is eigenlijk mijn achtergrond. Ik heb geschiedenis gestudeerd in Groningen, Cork en Dublin. Ook daar gepromoveerd, teruggegaan naar Utrecht. Maar ja, ik wil me specialiseren in Keltisch, vooral vroeg middeleeuws, Ierse geschiedenis. Ik ben ook ruim 4 jaar docent geweest hier in Utrecht. Dus ik heb absoluut iets met Keltisch en ook zeker ook met Maartje Draak.
Je bent nu dus de bewaker van de draak, van de archieven van Maartje. Hoe kwamen deze documenten in Utrecht terecht?
Ja, te bewaken van het raak, hoe cool klinkt dat?
Ja, ja, dat wordt wel een t-shirt. Ja,
zo'n naam is ook geweldig, ja. Maar ja, eigenlijk, wij wisten wel dat het archief van Maartje Draak nog steeds ergens bij een privépersoon was. Bij Frida de Jong, met wie Maartje Draak vroeger heel erg nauw heeft samengewerkt. En eigenlijk kwam ik daarmee in aanraking via Wim Gerritsen. Wim Gerritsen is ook een leerling van Maartje Draak, ook later haar biograaf. En zij kenden natuurlijk de status van het archief, want Gerritsen was de executeur testamentair van Maartje Draak geweest. Alleen dat archief was, werd mij verteld, destijds totaal ongeordend. Als je ook de foto's ziet van Maartje Draak in haar woning in Amsterdam, dan staan overal en nergens dozen, boeken en Aziatische kunst allemaal door elkaar. Dus dat was al een hele belevenis, überhaupt om het daar weg te krijgen. En daarna, wat Frida dan heeft gedaan, te inventariseren. En daar is ze heel erg lang mee bezig geweest. En voor die tijd wilde ze eigenlijk ook het archief onder haar beheer houden. Maar op een gegeven moment was de tijd er wel rijp voor dat ze naar een bestemming gingen zoeken. En via mijn contacten met Wim Gerritsen kwam ik in contact met haar, heb met haar een afspraak gemaakt. Ja, en toen is het balletje verder gaan rollen. Nou, het was een geweldige belevenis om bij Frida thuis te komen en te worden ontvangen. En de verhalen te horen überhaupt over Maartje, maar dan ook aan het archief te bekijken. Hè. Dan worden de dozen tevoorschijn gehaald en ja, dan mocht ik wat kijken. Ja, dat was echt een geweldige ervaring. Want je ziet gewoon hoe rijk het is en wat ze allemaal heeft bewaard en dat is heel erg veel. En ja, als historicus weet je ook van ja, maar dit gaat geweldig worden. Hier zit een hele rijke geschiedenis in van ja, toch wel een beetje de grand old lady van Celtisch. Hè? Opvolgster van Hamel, die eigenlijk de studie heeft gegrondvest. En ja, ook vanwege de verhalen van haar, de literatuur die ze heeft geschreven, de internationale reputatie die ze heeft. Ja, je weet gewoon, ja, dit is geweldig materiaal. Dit moeten we ook binnenhalen.
Ja, ja, en dat is je gelukt.
Dat is gelukt, ja. Gelukkig. Ja.
Mijn naam is Patricia Vaassen. Ik heb dus een biografie geschreven over Johanna Westerdijk met de titel Een beetje opstandigheid. Dat is natuurlijk een kwinkslag. Dat is niet omdat het maar een beetje opstandigheid was van Westerdijk. Die biografie is nu een tijd geleden uitgekomen. En ik vind het heel leuk om te merken dat ze, of om te horen dat Westerdijk contact had met Maartje Draak toen de biografie uitkwam. Wist ik nog niet van het bestaan van Maartje Draak. Dus dankzij deze connectie leer ik weer wat extra's over Westerdijk. En over haar rol als vrouwelijke wetenschapper in het enorme netwerk van vrouwelijke wetenschappers. Ja, er zijn een aantal trefwoorden, denk ik. Eén is opstandigheid.
Oh ja.
En dat is dus dat ze zich als jong meisje al weigerde neer te leggen bij allerlei conventies. Zo wilde ze niet handwerken en ze wilde niet met poppen spelen. En ze had gewoon geen zin in typische meisjesdingen. Ze vond het echt onzin. En dat schrijft ze al als meisje van 12, 8. Zoiets dat ze liever in de sloot gaat zitten en kikkervisjes vangt. Dan dat ze moet gaan handwerken. Ik geloof dat haar grootste gruwel was. Dus ja. Die opstandigheid, en die bracht haar dus ook. Toen ze wilde gaan promoveren en dat in Nederland niet mocht, omdat ze niet de goede vooropleiding had, bracht die opstandigheid haar ook richting het buitenland om daar haar studies af te maken en haar promotie te doen. Dus het weigeren zich klakkeloos te conformeren aan conventies is een belangrijke karaktertrek van haar. Nou ja, de grootste claim to fame is eerste vrouwelijke hoogleraar. Maar dat is, vind ik niet zo'n interessante claim. Want er moet iemand de eerste zijn. Ja. Weet je? En dat zij het was, is fijn. Want zij is een heel kleurrijk persoon verder.
Ja.
Ze was een hele, hele, hele toegewijde wetenschapper, om te beginnen. Ze was in de leer geweest bij Hugo de Vries. Dat ook al een enorme strenge man was. Die, men zegt achteraf, de Nobelprijs had moeten krijgen en hem net niet kreeg. Mm. Dat is verder niet zo heel belangrijk. Maar wat ze uit zijn lessen meenam, was dat je de wetenschap wel heel serieus moet nemen. En dat deed ze ook. Maar daarnaast vond ze dat je het leven toch ook wel moest leven. Ja. Dat je niet gebukt moest gaan onder zwaarte en onder allemaal andere vormen van dogmatiek. En dan denk ik vooral aan religieuze dogmatiek. Dus ze hield van een feestje. Ze vond het feest heel belangrijk, ook. Ze hield van muziek en van dans. Het verhaal wil dat ze eigenlijk pianiste had willen worden. Maar dat dat niet kon omdat ze een ontsteking had aan haar arm. De biologie vond ze een fantastisch mooi vak. Maar wel op een hele serieuze, degelijke manier. En niet zoals, nou ja, waar zijn sommige andere studenten wel eens van verdacht, omdat je bloemetjes leuk vindt. Oh, ja. Het gaat niet over leuke bloemetjes. Het gaat ook over haaien, zei ze dan.
Ja, ja. Ja.
Oh. Dus een opstandige vrouw, een geleerde vrouw en ook een hele humanistische vrouw, zou ik zeggen. Een vrouw die zich verre wilde houden van elke vorm van partijpolitiek of politieke debatten of politieke agenda's. Maar ze had wel heel duidelijk een feministische agenda.
Ja, ja.
Maar ze stond dus niet op de barricades voor het vrouwenkiesrecht of voor one-issue dingen of dat niet. Ze stond voor een samenleving waarin iedereen, een wetenschap waarin iedereen mee kon doen. Dus ook in de wetenschap, wat zij zelf ondervonden had, hè, regeltje zus en regeltje zo, je mag niet dit en je mag niet en je moet zus en je moet zo. Daar had ze een hekel aan. Dus zij runde haar laboratorium en haar schimmelcollectie op een moment in Baren op zo'n manier dat iedereen die daaraan mee wilde doen, dat ook kon volgens haar. Dus zij discrimineerde niet op basis van opleiding. De man of afkomst of ras of geloof of geslacht. Weet je, dat was voor haar een gruwel. Haar meest toegewijde assistent was een man en die heette Abraham van Luik. En die had geen enkele vooropleiding. Dat was een boer uit Tolen.
Oh.
En die heeft zich in de avonduren de schimmelkunde eigen gemaakt. En die is zijn hele leven bij haar assistent geweest. En die heeft zich door scholing, 's avonds en in het weekend helemaal tot op het niveau van een serieuze wetenschapper gebracht. Hij is bekroond met een eredoctoraat uiteindelijk in de Universiteit Utrecht. Maar dat is een beetje het voorbeeld van iemand, ja, waarvan zij zei, die wil graag, die kan het, nou, kom maar.
Was zij ooit expliciet over een feministische insteek? Of was het meer, ik creëer gewoon dit? En ik zeg daar verder niks over. Ik doe gewoon wat ik wil. En,
Nou ja, ze heeft zich wel uitgelaten over de positie van vrouwen in de wetenschap.
Ja.
Ze heeft ook wel gezegd, wij zijn er nog lang niet. En daarmee bedoelde ze dan denk ik de deelname van vrouwen aan de wetenschap. Maar ze was ook kritisch op, en dat is heel typerend voor de eerste generatie van de leden van de Vereniging van Vrouwen met een academische opleiding. Ze was ook heel kritisch op vrouwen die gingen studeren omdat ze daar een leuke man aan de haak kon.
Dat snap ik, ja. Dus dat was ook een reden in die tijd om als vrouw te gaan studeren.
Dat werd gezegd. Ja, en vooral bij biologie zaten allemaal leuke jongens. Ja. En als je dan als meisje daar ging studeren, ja, dat was niet de bedoeling. Dan moest je wel serieuze wetenschap bedrijven. Ja. En dus het is lastig altijd met die discussie over wat versta je dan onder feminisme.
Ja.
Hè?
Ja.
Ze was ervan overtuigd dat er qua cognitieve vermogens geen enkel verschil zat tussen mannen en vrouwen. En zij zag ook wel dat er barrières waren voor vrouwen in de wetenschap. Die had ze zelf ondervonden. Dus daar was ze gewoon heel alert op. En wat ze deed was in haar laboratorium, dus ook vooral vrouwen de kans geven om onderzoek te doen en te promoveren en in de wetenschap een carrière op te bouwen. En daar schiep ze alle ruimte voor.
Ja.
Dus dat kun je een hele feministische agenda noemen.
Ja.
Ik vind dat van wel.
Ja.
Maar het was niet zo dat ze daar pamfletten over schreef.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Nou, kom je zelf ook uit de Celtistiek of de Celtologie, hoe we het ook willen noemen. Was jij al bekend met Maartje Draak eerder in je carrière? Of kwam dat pas toen je hier les ging geven en naar de bibliotheek dat je daar conservator werd?
Nou, eigenlijk toen ik in Ierland ging studeren. Ja, ja. Ja, ook omdat je dan, ja, je komt in aanraking met haar werk, hè, de artikelen die ze heeft geschreven. Nu stond dat destijds nog wel een beetje ver van mijn onderwerp vandaan. Maar zeker toen ik terugkwam in Nederland. Ik werd ook bestuurslid van de stichting AG van Hamel voor Keltische Studies. En ja, dan hoorde je ook die verhalen over Maartje Draak. Ik heb haar zelf ook toen ontmoet nog, voordat ze in 1995 overleed. En ja, dan begin je echt wel meer door te krijgen van ja, wat voor een status ze had binnen het vakgebied. Ja. En ook daarbuiten moet ik zeggen, want ook haar werk in de Arthur-literatuur is baanbrekend geweest.
En wat weet jij nog van die ontmoeting met haar? Wat was jouw indruk van haar?
Ja, dat was tijdens een congres, begin jaren 90. En sliep daar samen met Jacqueline Borsje. En die stelde haar kort aan mij voor. Mouw, zei ze, en weg was ze.
De klassieke mouw.
De klassieke mouw van Maarten Draak. Ja. Dat wist ik destijds nog niet. Nee. Dat ze dat bij iedereen deed die ze voor het eerst ontmoette. Dus het liet op mij nogal een vreemde indruk achter. Maar aan de andere kant, toen was ze al oud, zeg maar. Maar je kon wel merken dat ze met heel veel egards en respect werd behandeld. Mm. Hier was iemand die echt, ja, eigenlijk de Keltologie in Nederland levend had gehouden. En ja, dat, zo werd ze ook door iedereen bekeken.
Yeah. Ja,
Maartje Draak was natuurlijk een vrouw die zich moest bewegen al vanaf de jaren 1930 in een mannenwereld, een academische mannenwereld. En dat was niet makkelijk. Dan moest je wel uit een bepaald hout zijn gesneden. Ook echt een bepaalde drang hebben, maar ook een bepaalde zelfstandigheid. En die zelfstandigheid blijkt ook wel uit haar correspondentie. Ze speelde een belangrijke rol in, zeg maar, het academische leven bij vrouwen onderling. Daar had ze ook contacten, was verbonden in organisaties. Dus ze was daar ook een spin in het web. En dat maakt haar volgens mij ook wel dubbel zo bijzonder. Dat zij ook daar een grote rol in heeft gespeeld. Onder andere met haar contacten met vrouwelijke academici in binnen- en buitenland. Dat laat ook wel zien dat dat voor haar een heel erg belangrijk gegeven was. Zij was meer dan alleen een onderzoekster en een docent. Ze ontplooit zichzelf ook als een voorvechter voor de plaats van vrouwen in de academische wereld.
Ja.
En terecht natuurlijk. Zij was wel iemand die heel erg uitgesproken was.
Ja.
En dus het zou me niet verbazen dat ze in bepaalde discussies haar ongezouten mening wel gaf.
Ja.
Maar niet zozeer in haar wetenschappelijke werk, denk ik. Dat zij meer een bouwer van netwerken was.
Ja.
Dat zij die contacten graag warm wilde houden en daar ook vriendschap aan overhield.
Deze bonusaflevering die gaat over het contact tussen Maartje Draak en Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Wist jij dat zij ook, wist jij überhaupt van haar bestaan voordat je het archief kreeg?
Ja,
gelukkig. Ja, want in Utrecht is het soms moeilijk om haar te vermijden. Maar
Schimmel Bertha werd ze genoemd.
Ja.
Ja, alleen ik had geen weet van dat die twee met elkaar aan elkaar verbonden waren.
Ja.
Dus dat was ook wel weer een hele leuke verrassing om haar naam daar tegen te komen.
Ja.
Dan weet je gelijk van, oh, hey, dit is ook weer interessant materiaal. En net zoals bij Tolkien, niemand wist van het bestaan daarvan af. Ja, behalve dan Frida de Jong, omdat zij de inventaris had gemaakt. En dat maakte het ook wel heel erg interessant. Hè? Je komt natuurlijk allemaal namen tegen, Keltologen en niet-Keltologen, die natuurlijk super interessant zijn.
En die twee vrouwen samen, die, nou ja, Westerdijk heeft eigenlijk een hele belangrijke rol gespeeld in het, in het Engels zou zeggen, to propel the career of, om Maartje's carrière eigenlijk aan te zwengelen misschien, of om haar te lanceren in de wetenschap, als het ware. Want de twee kennen elkaar door het toekennen van een beurs, een reisbeurs van de International Federation of University Women, die Maartje in 1936 wil aanvragen. Daar hebben we ook correspondentie over in het archief van Maartje Draak, dat in de Universiteitsbibliotheek hier in Utrecht ligt, waarin mevrouw of dokter Juinbol, de secretaris van de Vereniging voor Vrouwen met een Academische Opleiding, zegt dat Maartje maar even langs moet komen om kennis te maken met iedereen. En dat het ook heel gunstig is om een beurs in te dienen nu, omdat, en zo zegt zij, wij Nederlanders hebben het geluk dat prof Westerdijk in die commissie zitting heeft en bij die zal ik een goed woordje voor u doen. Dus dat is de eerste keer dat Westerdijk eigenlijk genoemd wordt, waarschijnlijk dat wij weten, bij Maartje. En die beurs wordt toegekend. Dus dat is het goede nieuws. Maartje krijgt dan een telegram van Westerdijk om te feliciteren dat de beurs toegekend is. En ze wordt gelijk uitgenodigd op een etentje de dag daarna. Het etentje van de victorieuze draak. maar het is een, ze geven het een Franse titel.
Ja, dat durven wij nu
dat
even
durven
niet.
Wij even niet, nee.
Victorieuze draak.
Ja. Maar die noemen we ook in eerdere afleveringen, ja, komt klopt. Die ook voor.
Ja, de derde aflevering is daarnaar vernoemd.
Heel goed,
dus die heet
kijk.
De zegevierende draak.
De zegen, dat is een veel mooiere vertaling, Marieke. Heel goed, ja. En zo ontstaat het contact tussen die twee vrouwen eigenlijk. En dan zien we dus in het archief dat vanaf 1937 tot in ieder geval 1942 er een correspondentie ontstaat. Wat is jouw beeld van deze brieven van Johanna aan Maartje? Herken jij jouw Johanna daarin?
En het antwoord is sowieso ja. Ik was heel, heel verheugd om deze brieven te mogen zien, want ik kende ze niet. Toen ik de biografie schreef, was volgens mij het archief van Draak nog niet.
Dat klopt. Nee.
Georganiseerd en geordend, dus ik kon daar niet bij. Ik wist dat Westerdijk in de commissie zat die beurzen uitdeelde. Westerdijk vond dat van groot belang voor jonge wetenschappers. Om internationale ervaring op te doen en om breder te kijken dan Nederland. Zij had zelf door haar ervaring in het buitenland de overtuiging dat dat een must is voor een goede wetenschapper. Om buiten dat beklemmende Nederland te kijken. In haar optiek was het nogal een beklemmend land. Dus zij zat in die commissie dat zij vervolgens een beurs toekent aan iemand in de keltistiek. Dat is natuurlijk helemaal nieuw voor mij. Dat is mij destijds helemaal niet opgevallen.
Ja.
Dat
en logisch natuurlijk. Ja.
Maar de manier waarop ze daar vervolgens over schrijft en de manier waarop ze Maartje Draak benadert, is wel heel erg Westerdijk. Dat is namelijk low profile, joviaal, vriendelijk, hartelijk, gastvrij vooral. Westerdijk was wel van een hapje en een drankje en een feestje. Dus dit soort bijeenkomsten, waarin een beurszaal, dat iemand die een beurs gekregen heeft, in het zonnetje wordt gezet, dat past helemaal in de stijl van Westerdijk. Ik weet niet of dit nu meteen naadloos overgaat in de VVAO op dat moment. Maar er zal niet een hele grote barrière of een hele grote cultuurclash zitten. De VVAO op dat moment was ook een platform voor vrouwen om elkaar te ontmoeten en om lezingen te geven over het vakgebied, om samen te praten over de wetenschap, de universiteit, de maatschappelijke ontwikkelingen. Men hield zich nogmaals erg ver van politiek, ook die VVRO. Men stond niet op de maatschappelijke barricade, maar bood een platform voor gezelligheid en kennisuitwisseling voor vrouwen onderling. Dus wat ik herken uit deze correspondentie is de inclusiviteit. En dan bedoel ik daarmee dat ze heel erg openstaan voor elkaars aanwezigheid, voor elkaars gezelschap. Niet alleen serieus in de wetenschap, maar ook qua ontspanning en qua vertier. Dus de stijl van de brieven herken ik heel erg. Westerdijk had soms een neiging, vooral dan met haar intimi, om in een soort plat Amsterdams te willen gaan schrijven.
Oh, ja.
Ze doorspekte haar brieven ook met Duitse uitdrukkingen uit haar Zwitserse en Beierse tijd. Dat zie ik in deze brieven ook terug. Iets is hervoorragend.
Mooi, ja.
Puzzelen als je dat
was heel erg puzzelen voor Marieke met transcriberen, denk ik. Ja,
ik denk, wat maak ik nu weer mee?
Ja. En ze schrijft graag over dagelijkse dingetjes ook. Veel van de correspondentie nu met Maartje Draak is wel een beetje niveau kattenbelletje. Kom je bij me eten en wat was het gisteravond gezellig.
Ja.
Dus hele diepgaande gevoelens en intieme kwesties worden niet uitgewisseld. Het zijn vrij korte briefjes en kaartjes. Dat is wel een beetje jammer eigenlijk.
Ja.
Maar, want ik had wel willen weten waar ze het dan zo'n avond over hebben.
Ja, ja, wij ook inderdaad.
Maar ze schrijft dan wel in die kattenbelletjes van ik kijk naar de kerstbomen en ik geniet van de tuin. Ja. En de tuin ligt er mooi bij. Ze was een enorm buitenmens. Ze had haar laboratorium vanaf 1920 in Baarn, in de bossen. Daar was zij heer en meester. Daar waren geen pottenkijkers van de universiteit. Geen mannelijke hoogleraren. Daar was zij Dat
klinkt echt heerlijk.
Ja, ik het
is een hele mooie, hele grote villa. Hij is nu helaas afgebroken, maar een hele grote, ruime villa met een enorm park eromheen, waar bomen stonden. En daar, dat runde ze echt als een buitenverblijf. Ze had daar ganzen en ze had daar kippen. En ze had daar allemaal beesten en vooral heel veel bomen en planten. En bloemen, en daar was ze zielsgelukkig. Dus ze nodigde de hele internationale wereldgemeenschap, wetenschappelijk gemeenschap, uit in haar villa. Daar had ze de ruimte, daar kon ze haar feesten ook organiseren. Daar had de buurt ook geen last van verder.
Dat was belangrijk, ja.
Afgelegen. dus in de toon die ze aanslaat tegen Maartje herken ik helemaal uit en na Johanne Westerdijk.
Ja, nou. Dat is interessant. Nou, noemde jij net even heel kort de kerstboom. En dat triggerde wat bij mij. Niet alleen omdat ik echt gek ben op kerst. maar ja, we weten dus dat Johanna heel erg kon genieten van een kerstboom. Maar zo schrijft ze op een gegeven moment ook naar Maartje: ik zou je graag onder mijn kerstboom willen zien. Gewoon een grappige manier om haar uit te nodigen om langs te komen. En zo hebben we daar veel meer voorbeelden van. Zo zijn er ook uitnodigingen of Maartje bij haar wil komen slapen. Is dat iets wat Johanna wel vaker deed bij andere mensen? Spreken we hier van vriendschap? Of was het eigenlijk gewoon heel normaal ook in die tijd?
In hoeverre deze vriendschap dat echt een vriendschap was, kun je op basis van dit soort teksten in mijn mening niet echt zeggen. De hartelijkheid is typisch Westerdijk. Mm-hmm. En misschien is dat logeren ook wel gewoon heel praktisch.
Ja.
De trein en de bus reden niet zoals nu. Dus,
ja. En ze had een soort studentenverblijven ook, toch? Of logeerkamers in Baarn?
Ja. Ja. Dus studenten die practicum kwamen doen, die kwamen wel met de bus en die gingen weer weg. Of met de trein in ieder geval. Baarn ligt natuurlijk tussen Amsterdam en Utrecht. Het is niet iets wat je op de fiets doet als je in Utrecht woont. Mm-hmm. Dus de hartelijkheid herken ik. Ik denk dat ze dat dat ze gewend was om gasten te ontvangen.
Ja.
En dat ze dus voor haar gasten liet zorgen. Ze had natuurlijk allemaal mensen in dienst ook die voor haar kookten en voor haar schoonmaakten. En zorgden dat het allemaal geregeld werd. Wat dat betreft was ze wel een meisje van stand. Mm. Een vrouw van stand. Maar ik vind het moeilijk te zeggen op basis van deze teksten dat ze echt vriendinnen waren. Mm-hmm. Daarvoor is er natuurlijk ook best wel een groot leeftijdsverschil.
Ja, ja.
Ze scheelde ruim 25 jaar, als ik goed reken. Westerdijk had vrij veel, op enig moment natuurlijk, naarmate zij zelf de 50 passeerde, vrij veel wat jongere assistenten. Ik vind het heel moeilijk om in te schatten of ze daarmee op voet van gelijkheid. Ze ging daar niet op voet van gelijkheid mee om. Maar wel heel hartelijk, heel vriendelijk. Maar tegelijkertijd ook een enorm, ja, als het assistenten waren van haar, dan was ze ook wel streng op hun werk. Dan moesten ze ook wel hun proeven goed doen. Daarnaast had ze natuurlijk ook wel een voorkeur voor sommige van haar assistenten. Dus echt een enorme voorkeur die tot het liefkozende af is. Haar Zuid-Afrikaanse assistent Susara Trutter in de oorlog. Ja, daar was ze gewoon stapeldol op. Mm-hmm. En dat kun je vriendschap noemen. Maar ik weet niet of je dan het juiste etiket pakt daarvoor.
Mm-hmm. Ja, dat lijkt me ook wel moeilijk. En daarbij is het denk ik ook belangrijk om de historische context ook echt in acht te nemen hier. Ja. Want voor mij is het bijvoorbeeld best wel uniek als een docent of zo vragen of ik wil komen logeren. Dat zie je nu niet meer.
Nee.
Wat je ook ziet in de correspondentie is dat Johanna contact had met de ouders van Maartje. Dat is nu ook niet iets waarvan ik denk, goh, dat gebeurt regelmatig. Dus dan zou dat dan echt ook die tijdsgeest kunnen zijn.
Dat denk ik wel, ja.
Mm-hmm.
Ja.
En weten we of, want dit was natuurlijk, Westerdijk had veel jonge assistenten, zei je al. En ze probeerde ook een soort vrouwennetwerk te bouwen. Nou is Maartje kwam uit een heel ander vakgebied, was letterkundige. Dat is ook heel grappig, dat zien we ook in die brieven voor het feest van Westerdijk met andere studenten van Westerdijk. Als ze daarover schrijven, dan zeggen die soms van, ja, jij bent een letterkundige, dus schrijf jij maar een stukje of zo. Weten we of Westerdijk meer van dit soort interdisciplinaire ook banden onderhield?
Dat vind ik moeilijk. Ze was wel, wat dat betreft, Ze had een enorme liefde voor muziek, voor de letteren. Ze las veel boeken, ook als jong meisje al. Ze had interesse in literatuur, ze ging naar het concertgebouw. Ze had wel een hele brede interesse. En ik kan me zomaar voorstellen dat Maartje Draak... Ik ben Maartje Draak en ik ga over sprookjes.
Ja.
Dat haar belangstelling wekt.
Ja.
Ze had een hele brede belangstelling. Dat staat vast. Ja. Ze was natuurlijk een absolute expert en autoriteit... op het gebied van plantenziektekunde en schimmelkunde. Ik weet 1, 2, 3 niet of zij met andere, met mensen uit andere disciplines als expert zijn. Als expert zijnde uit andere disciplines, per se daarom een bijzondere band had.
Hmm.
Ze had wel via de International Federation of University Women en de VVAO veel contact natuurlijk met vrouwen uit andere disciplines.
Ja.
Maar dan ging het dus over de mogelijkheid om die mensen beurzen te geven. Mm-hmm. En op allerlei mogelijke manieren te helpen in hun vakgebied.
Ja, ja, dat zien we ook wel in de brief. Hè? Dat ze schrijft bijvoorbeeld als Maartje in Dublin is van ga ze langs bij die. Want dat was de provoost van Trinity College volgens mij. Mm-hmm. Want zijn zus zit ook in de IFU en die ben ik wel eens tegengekomen. Dus daar zien we ook wel dat netwerk dat zij eigenlijk ook voor Maartje ontsluit.
Ja.
Als ze aan het reizen is.
Ja. 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 Dus haar netwerk was inderdaad immens.
Ja.
Dus via de schimmels en via de plantenziekten.
Net als een schimmel eigenlijk. Toch? Die hebben ook een immens netwerk, heb ik geleerd. Ja.
Ja. Zij heeft dat dus al. Zij is al vroeg in haar leven begonnen met het opbouwen van dat netwerk. Dus haar studie in München, haar studie in Zürich. Daarna is ze op reis gegaan naar Indonesië. Heeft ze een hele tijd door Indonesië gereisd, allerlei proefstations bezocht. En daarna kon ze door de Eerste Wereldoorlog niet terug via de gebruikelijke route met de boot. Dus is ze naar de oost gegaan, is ze via de Verenigde Staten teruggereisd. Is ze van de westkust naar de oostkust in de VS gereisd in haar eentje. Ondertussen lezingen gevend en mensen ontmoetend. Ze is een tijd in Japan blijven plakken bij wat Japanse plantenziektekundigen. Dus ze heeft haar hele leven gebruikt om dat netwerk te maken en te onderhouden. Van botanici, biologen en via de International Federation met vrouwen van allerlei andere disciplines. Dus voor haar was dat vrij. Ja.
Ja.
Ze vond het ook heel leuk, denk ik hoor. Dus niet alleen nut, maar niet alleen noodzaak en nut, maar ook ze vond het gewoon heerlijk om te reizen en andere mensen te ontmoeten.
Ja, een extraverte persoon, zouden we nu wel zeggen.
Ja. Ja. Ze schrijft ook aan haar vriendin. Je moet niet je hele leven in Nederland blijven, hoor. Dan ga je naar schimmel stinken.
Geweldig. Ja, ze wint er ook geen doekjes om. Dat is volgens mij ook wel echt Johanna Westerdijk. Ja.
Dat klopt, ja. Laat er een fotoboek van haar door en ze zit in het café.
Of aan
tafel met heel veel mensen te eten.
Dan moeten ze de Ierse cultuur ook wel waarderen, toch?
Dat denk ik ook, ja.
En De folklore of de cultuur van het lab was natuurlijk ook wel dat er ontzettend veel rijmpjes en gedichtjes en versjes en poppenkast werd gemaakt.
Oh, ja.
Ze had best veel promovendi voor een bijvak. Fytopathologie was een bijvak. Ze had 56 promovendi. Na elke promotie was er een ritueel. De promotie is heel serieus, allemaal in de plooi. En daarna ging het hele gezelschap dan naar Baren. En daar werd die hele promotie nog een keer over gedaan. Maar dan nu in de poppenkast met Jan Klaas en Katrijn. En met liedjes. En dan werd er om gelachen. Ja. Want ja, dat was net zo belangrijk in het leven als serieus zijn. Dat was ook de serieusheid op de hak nemen.
Ja.
Want anders dan begrijp je van het leven helemaal niks.
Oh.
Dus in haar archief, in haar nalatenschap, zitten ontzettend veel rijmpjes en gedichtjes en liedjes.
Ja.
De hele eigen cultuur eigenlijk.
Ja.
Ik heb me nooit echt helemaal verdiept in de vraag of dat heel bijzonder was voor Baan. Of dat dat in andere laboratoria ook was.
Dat is ook nog wel een interessante onderzoeksvraag.
Durf ik niet te zeggen. Ja. Maar het is zeker zo dat het in Baren bij de folklore hoorde.
Ja, En Maartje zat daar ook diep in, want schrijft ook gedichtjes terug. Doet ook mee aan de poppenkast voor het jubileum van Johanna Westerdijk in 1942. Is daar Katrijn.
Een grote rol
inderdaad. Ja. Dus dat, en moet ook stukjes schrijven dus voor andere mensen die minder onderlegd zijn in de letteren.
dus maar, dat hier zo'n gedichtje is, dat speelt met draken en schimmels. Het verbaast me niet. Ze was heel taalgevoelig ook, met al die versjes. Allemaal taalgevoeligheden in. Ze vond het Zuid-Afrikaans echt prachtig. Dus ze vond het heerlijk als Susara in de buurt was en tegen haar sprak. En er is een anekdote die Truter zelf vertelde, dat ze naar Westerdijk ging en vroeg professor, mag ik bla bla, iets. En dat Westerdijk, nee, niet doen. En wat niet, professor? Je moet Zuid-Afrikaans tegen mij praten.
Oh, wauw.
Niet Nederlands. Ja. Dat vond ze mooi.
Ja.
En van de Lieveling probeerde ze dat zelf ook. Schreef ze versjes in het Afrikaans.
Ja. Ja, we hebben een aantal organisaties nu genoemd. Dus de IFU en de VVAO. Beide bestaan ook nog in met dezelfde naam of met een andere naam. De IFU heeft volgens mij nu een andere naam. De International Federation for University Women. En de Vereniging voor Vrouwen met een Academische Opleiding. Kan je ook nog steeds lid van worden. Johanna was heel actief in die netwerken. Daar hebben we het ook al kort over gehad. En dat zien we ook in de correspondentie. Dus we hebben een brief uit 1939 waar ze heel bijna directief tegen Maartje zegt. Nu denk ik dit. 27 februari, academische vrouwen. Jij wordt daar in het bestuur gekozen. Wij eten samen vooraf. Ja. Hoppa, lekker staccato. Denk jij dat zij hier ook aan het manoeuvreren is geweest? Of werd er nog over gestemd? Of weet jij hoe Johanna's rol hier binnen al dan niet was?
Ik denk dat dit gewoon een inhaast briefje is.
Ja.
Wat je verder niet in de imperatief moet nemen.
Nee.
Ik denk niet dat ze kon wel behoorlijk bazig zijn, denk ik.
Ja.
En directief. Er zijn ook verhalen dat ze haar wil wel wilde doordrukken in het laboratoriumverhaal waar ze de baas was. Maar ik kan me voorstellen dat in zo'n omgeving als de VVAO, waar de interactie en de ontmoeting en het gesprek centraal staan meer, en de uitwisseling, dat ze daar niet de bazige vrouw uit heeft.
Nee.
Ze had natuurlijk wel sterke meningen, hè. Maar ik denk niet dat je dit moet lezen als een...
Ze weten niet of we Maartjes lid daar kunnen toedichten aan Johanna. Of dat meer op een organische manier is ontstaan.
Nee, ik denk dat wat me een logische gang van zaken lijkt, is dat Westerdijk op een moment zegt, ik ken een vrouw die hier goed past. Nou, wie dan, professor? Dat is Maartje Draak. En dan wordt er wat rondgevraagd. Er wordt een second opinion gevraagd. En als men het eens is, dan is men het eens. Het was niet een club die bekend staat om zijn enorme gekrakeel, hoor.
Dat is fijn.
Ja. Nou, je gaat de volgende keer in het midden staan. Het is typisch een Westerdijk opmerking. Ja.
Maar wel nog een compliment daarvoor.
Ja, ze complimenteert Maartje over een lezing die ze gegeven heeft. Niet alleen de pit, felheid en tegelijk schuchterheid van u, ook je leiding en voorlezing. Compliment. Ga alleen de volgende keer in het midden staan. Ja, heel goed advies. Pak je plek, is denk ik wat ze zegt. Ja, niet te bescheiden aan de zijkanten. Ja.
Nou ja, even ik kijk op het papier en ze heeft meningen over saaie meisjes.
Ja, dat klopt. Ja. Dat blijkt uit jouw biografie. Ook uit een van de brieven die in het archief zit over saaie meisjes in Amsterdam. Die heb jij ook al eerder genoemd, volgens mij, Marieke, in de podcast.
Ja, in de derde aflevering, waar we het hebben over Maartjes rol als vrouwelijke wetenschapper, hebben we het inderdaad ook over deze citaat, omdat die best wel opviel. Want Johanna die schrijft aan Maartje, dat was ze op een lustrum in Amsterdam. En dan zegt ze, maar de saaiheid van de rozige meisjes die opgeprikt en niet enthousiast kijken, tussen haakjes representatief, maakt me altijd zieker. Wat wil zeggen dat ze dus best wel een mening had over andere vrouwen ook. En ja, dat wekt dan gelijk de vraag op van hoe ze dan over Maartje dacht. Want was Maartje dan geen saai meisje?
Ja, kunnen we dat nu afleiden? Wij vinden natuurlijk sowieso dat Maartje niet saai was.
Dat
maar
staat wel vast, ja.
Kunnen we concluderen dat als Maartje saai was geweest, dat ze nooit bevriend was geworden, of in ieder geval een goed contact had gehad met Westerdijk?
Dat kun je wel zeggen, ja.
Ja.
Dat mag je gerust zeggen, denk ik.
Ja.
Ja. Kijk, Westerdijk was niet getrouwd. Had ook geen kinderen. Ze had wel stellige opvattingen over het huwelijk. Hè. De assistenten die bij haar in het huwelijk gingen treden, die kwamen dat een beetje schuchter melden. Oh. Omdat ze dan van tevoren wisten dat ze wat meewarig werden aangekomen. En dan niet zozeer omdat Westerdijk nou tegen het huwelijk was, maar omdat ze het zo jammer vond dat ze dan verloren waren voor de wetenschap.
Ja.
Overigens, als er dan een huwelijk was, of er werd een kind geboren, dan kregen ze bloemen en een cadeautje. Dus het is verder geen enkele rancune.
Ja.
Maar Westerdijk vond het toch wel heel belangrijk dat je als vrouw zelfstandig kon zijn. Niet afhankelijk moest zijn van een partner, van een man. Dat je je eigen weg kon kiezen en gaan.
Gehinderd door een man.
Ze laat zich in sommige brieven ook uit van ach, die mannen toch. Het is geen mannenhaatster, maar het is wel zo van ja, ach, die mannen. Het is toch wel een hoop gedoe van ze.
Ik wil niet zeggen herkenbaar, maar...
en uit wat ik nu van Maartje Draak begrijp, is dat ook niet een vrouw die zich veel in de weg laat liggen door... wat anderen vinden dat ze moet doen of moet laten.
Nee.
Dus ik denk dat ze elkaar op dat punt goed hebben kunnen vinden.
Ja, wat wij ook hoorden met de interviews die we hebben gedaan voor de afgelopen afleveringen over Maartje, dat eigenlijk iedereen ook tegen ons zei dat ze heel slecht kon tegen haantjesgedrag van mannen. Academische dikdoenerij, inderdaad. Daar kon zij echt absoluut niet tegen.
Nee.
En dan zetten ze je ook wel te kakken als ze even de kans kreeg. In die zin zullen die twee elkaar wel... Ik weet niet of ze dat in haar jonge periode ook al zo sterk had, natuurlijk. Want de mensen die wij geïnterviewd hebben, die kenden haar al als de professor of de emeritus professor of emerita professor. Dus die heeft natuurlijk ook tijd gehad om zichzelf daarin te ontwikkelen. Maar dat is wel... Of misschien heeft ze dat ook wel gezien bij Johanna. Dat weten we natuurlijk niet.
Ja, kijk, ik heb dat in de biografie vrij uitgebreid behandeld. Een paar van die opvolgingskwesties in de faculteit. Hè. Dan gaat Hugo de Vries, die gaat met emeritaat en dan... dan moet er een opvolger komen. En dat is een geweldige krakeel. En dat zijn natuurlijk allemaal mannen op dat moment. Want er zijn geen vrouwelijke hoogleraar. En zij wordt daar onderdeel van. En ze vindt dat afschuwelijk. En dan denkt ze, dat is typisch... niet typisch mannengedoe, maar het is wel het soort wetenschap... waar ze een hekel aan heeft. Inderdaad, haantjesgedrag.
Ja.
Mensen die zich op hun ego laten voorstaan. Ik geloof niet dat je kunt zeggen dat Westerdijk een bescheiden vrouw was. Ze was zeker heel zelfbewust en heel... zelfbewust is eigenlijk het enige woord wat belangrijk is. Maar niet een haantje. Wat is het vrouwelijke equivalent van een haantje?
Een kipje?
Ja, dat klinkt dan toch weer heel anders.
Wat dat betreft was ze heel ruimhartig en ruimdenkend.
Ja.
Was er ruimte, letterlijk ruimte, voor iedereen bij haar.
Ja.
En was het niet aan haar om met ellebogen mensen weg te willen duwen. Mm. Nou, dat had ze echt een pesthekel.
Ja, tenzij je saai was. Maar dan kwam je gewoon niet in de buurt. Had je geen schijn van kans. Ja, er zit ook een mooie anekdote in de brieven. Die misschien ook een reflectie is van hoe sprankelend of hoe interessant Maartje misschien geweest moet zijn in haar lezing en haar voordracht. Dat gaat over een sprookjesvoordracht die zij blijkbaar gedaan heeft. En dan zegt Johanna, ik moet nog altijd aan je sprookjeskatgezicht denken. Ik was bijna bang van de klauwtjes die je opzette. Dus dat geeft wel een heel mooi beeld van wat daar misschien, hoe Maartje deze lezing heeft ingestoken. En ook een soort leuke vooruitblik naar het feit dat zij natuurlijk ook bekend staat, Maartje, als iemand die mensen begroette met het woord mouw.
Okay.
Ja, dat zit onder andere in het bureau van Voskuil. Wordt ze zo afgeschilderd, maar we hebben het ook teruggehoord uit verschillende interviews. Dat ze onder andere de baby van professor Orlando Lee heeft laten huilen doordat ze deze baby ook begroette met mouw. En deze baby was daar niet van gediend. Dus hier zien we eigenlijk de eerste katverwijzing, denk ik, naar Maartje.
Ja, en ook dat ze best wel excentriek.
Excentriek
geweest had moeten zijn. Ja.
Ja.
Dat zou Johanna dan ook al aangesproken hebben. Aangezien dat misschien ver staat van saai.
Ja, ja. Ja, klopt. Ja. Zullen we doorgaan naar een vraag die misschien wat minder leuk is? Een vraag die in ons opkwam, omdat wij waarschijnlijk ook gebukt gaan onder werkdruk. want we lazen in... Marieke, vertel jij maar.
Nou ja, goed. Als je zo kijkt naar de brieven en de kaarten die Johanna naar Maartje heeft gestuurd, kun je hier en daar wel wat oppikken over hoe het was voor Johanna om wetenschapper te zijn. We zien namelijk wat hints van werkdruk. Denk je dat dat misschien te maken zou kunnen hebben met dat je als vrouw ook echt heel erg hard moest werken in die tijd? Of was het gewoon specifiek Johanna die heel erg druk was? Dan moet ik er wel bij zeggen dat we ook in het archief hebben terug zien komen dat Maartje er ook echt mee struggelde. Zo schreef ze daarover in haar dagboek in de tijd dat zij docent Nederlands was aan een gymnasium. En ze schrijft dat ze soms ook wel depressieve gevoelens kon krijgen van hoe druk ze het had en hoe hard ze moest werken. Is dat iets wat jij ook herkent bij je beeld van Johanna?
Wel dat ze heel, heel hard werkte.
Mm-hmm.
Ze had per slot 4 banen. Hè?
Zo, ja.
Dus ze was en hoogleraar in Amsterdam en hoogleraar in Utrecht. En ze was directrice van het Centraal Bureau voor Schimmelculturen, de grootste schimmelcollectie van de wereld nog steeds. En directrice van het fytopathologisch laboratorium Willy Kommelin-Scholten.
Mm.
Nou ja, dat zijn 4 functies die ze naadloos met elkaar wist te verenigen. En daarnaast was ze nog internationaal actief in allerlei verenigingen en associaties en federaties. Dus ik kan me niet voorstellen dat harde werken, dat alleen maar was omdat ze dat moest. Ik denk ook dat ze daar voor een deel voor koos.
Mm-hmm.
En dat het haar zo nu en dan over de schoenen liep. Dan moest ze weer naar Portugal voor een workshop van een week. Dan moest ze weer naar Zuid-Afrika voor een studiereis. Dan moest ze weer naar Londen voor een vergadering.
Zo, ja.
En dan nog lesgeven in Amsterdam en Utrecht. Zorgen dat die schimmels allemaal blijven leven.
Ja.
Zorgen dat die promovendi, 56, dat die allemaal aan hun werk blijven doen.
Ja.
Het is gewoon hartstikke veel. Maar ik denk dat ze het gewoon allemaal wel met plezier deed. En dat ze zo nu en dan natuurlijk tegen haar vriendinnen, bekenden, zich moest verontschuldigen. Ik schrijf in haast, want nog zoveel te doen. Ik moet nog dit en moet nog dat.
Ja, ook dat zien we terug.
Ja.
Ja. En dat ze van zichzelf zegt dat het heel moeilijk is om met haar een afspraak in te plannen.
Ja.
En dat zegt ze vervolgens ook van Maartje, dat het echt onmogelijk is om op een doordeweekse dag met Maartje af te spreken, omdat zij ook heel erg druk is.
Ja. Maar ik krijg uit wat ik tot nu toe van Westerdijk gezien heb, niet de indruk dat ze eronder lijdt.
Mm.
Dat het aan haar knaagt.
Mm. Ja.
Ja.
Dat het jammer is dat er zo weinig uren in de dag zitten.
Ja, wij kwamen er ook op omdat Johanna het zelf wel zegt over een collega / misschien ook vriendin van hen beide, Elisabeth Conradi, die heel jong overlijdt. En daar zegt zij ook over van, ze is bezig overspannen te raken en ze werkt zo hard.
Mm-hmm.
Ze was moe en opgebrand. Lijkt er ook op alsof ze een soort longontsteking had of een bronchitis die uiteindelijk haar fataal is geworden. Dus er lijken een soort van... Ja, ze maakt zich daar wel zorgen over, maar bij andere mensen misschien. Die te ver gaan of te hard werken of het misschien minder kunnen dragen.
Ja, men had in die tijd, in ieder geval tot 45, ook nog geen penicilline.
Ja.
Dus iemand die verkouden was, die kon het gewoon echt flink te pak hebben.
Ja.
Westerdijk is ook op reis geweest naar Portugal. Daar heeft ze 2 weken liggen hoesten in bed.
Mm-hmm.
Dat ze een bronchitis had.
Ja.
Mensen waren in die tijd ook gewoon wel heftiger ziek.
Ja.
Er waren minder medicijnen om daarvan te genezen.
Ja.
Wel interessant dat je dat noemt, want ik wilde dat eigenlijk nog vragen. Want ook in die correspondentie zie ik dat Johanna best wel vaak ziek was. Dat ze dan schrijft, ik heb de hele kerstvakantie op de bank gelegen. Ik kon gelukkig nog wel genieten van de kerstboom, maar het is saai. En ik geloof, als ik me goed herinner, dat Maartje ook een keer een Sinterklaas gedicht heeft geschreven voor Johanna. En dat ze dan ook verwijst naar de vele zakdoekjes die Johanna dan altijd bij zich had. Ja, het is dat beeld van Johanna die dan ook wel eens ziek is. Of dan zegt ze, er was een oosterwind en die heeft ervoor gezorgd dat ik nu weer op de bank lig. Uh-huh. Ja, dat herken ik wel, dat beeld van dat ze wel ziek
maar
was.
Maar je moet ook in de tijd zien, hè? Mensen schreven natuurlijk heel veel aan elkaar. Hè? Ze schreven naar hun ouders, naar hun vriendinnen, naar hun kinderen. Ik ken een aantal biologenfamilies waar twee keer per dag heen en weer werd geschreven.
Oh, wow. Yeah.
En de onderwerpen die dan aan het bod komen zijn ook allemaal de dagelijkse dingetjes. Mm-hmm. Hè? Ja. Vader heeft ontzettend veel last van zijn linkerarm. En weet je, alle kwaaltjes en dingetjes worden ook breed uitgemeten. Ja. Dus dat kan misschien ook een klein beetje vertekenen. Ik denk ook dat mensen, als ze ziek waren, waren ze erg ziek misschien dan nu tegenwoordig. Ja. Maar ze babbelen er ook over. Het is ook verder niet, het hoort bij het leven, weet je. En dat komt in die brieven terecht.
Ja. Ja, en Johanna had natuurlijk een manier gevonden om te balanceren, want werken en feesten vormt schone geesten. Dus zij probeerde natuurlijk ook wel niet alleen maar te werken. Want zelfs schimmels stierven daarvan, zegt ze. Hè? Van eentonigheid, geloof ik.
Van een saai leven.
Van een saai leven, ja, precies.
Zelfs een schimmel dan.
Ja.
Het is een enorme wijze les natuurlijk, die ze van haar schimmels leerde. Want die schimmels, dat was een levende collectie.
Ja.
Die schimmels leefden in een reageerbuisje. En als daar op een zeker moment het licht te fel was of te donker, of de temperatuur te hoog of te laag, of de voeding te weinig of te zoet of te zuur, dan gingen ze dood. Dus ze zorgde wel, ze moest niet zij persoonlijk, maar ze zorgde met haar assistenten voor die schimmelcollectie. En schimmels gaan dood als ze altijd op constante omstandigheden zitten.
Ja, dat is inderdaad een wijze les. Ja, vraag 9 hebben we het ook al wel eigenlijk een beetje over gehad. Want je zegt eigenlijk, dat is een vraag over het feit dat er tussen Johanna en Maartje een groot leeftijdsverschil was. Daar hebben we het over gehad. Maar misschien ook een soort klasseverschil. Johanna kwam uit een gegoed gezin, kon studeren. Maartje kon ook studeren, maar zo blijkt een beetje uit een interview dat zij gaf in de jaren 80. Met name omdat haar ouders, het klinkt een beetje alsof die krom hebben gelegen, zodat zij kon studeren. Haar vader was de zoon van een kaasboer en had misschien wel willen studeren, maar had ook de fondsen niet. Dus er is ook misschien een soort klasseverschil tussen die twee. Daar had Johanna dus ook niks van, als ik jouw verhalen zo hoor. Dat maakte haar helemaal niks uit, denk ik. Nee.
Als je kunt studeren en je wilt hard werken en je wilt wat bereiken, dan was je voor haar was je welkom.
Ja, dat maakt haar rol als mentor, denk ik, des te belangrijker voor mensen die, zoals Maartje, die misschien niet die ervaring hebben van een gezin dat weet hoe de universiteit werkt. Dat zij dan zo iemand als Johanna achter zich hebben die dat kan uitleggen en in een netwerk kan gooien. En,
Kijk, Westerdijk heeft ook veel zelf moeten uitvinden natuurlijk, als eerste vrouw in de Senaat.
Ja.
En in een academische cultuur. Daar had ze verder ook geen rolmodellen voor.
Nee.
Dus ze heeft zich denk ik heel goed gerealiseerd. Zich heel goed gerealiseerd hoe belangrijk het is om vrouwelijke studenten daarbij te helpen en in te steunen. Die rol heeft ze helemaal zich toegeëigend.
Ja. Ja.
Vanaf dat ze hoogleraar was eigenlijk.
Toen we een paar jaar terug al bezig waren met het archief voor de podcast, zagen wij al dat mapje tussen die brieven zitten. Dat mapje waar Johanna Westerdijk op stond. En Darin en ik waren natuurlijk ontzettend nieuwsgierig. En we hebben ook wel sommige aspecten van de correspondentie gebruikt voor de eerdere aflevering van de podcast. Met name in aflevering 3. Maar goed, doorgrondig doorspitten wat er nou eigenlijk allemaal in stond, daar hadden wij helaas geen tijd voor. Dus het is ontzettend goed dat daar nu wel aandacht voor is en dat we daar meer tijd aan konden besteden. Want hoe bijzonder is dit contact? Mijn indruk was eerlijk gezegd wel gelijk dat Maartje en Johanna vriendinnen waren. Want Johanna ondertekende haar brieven en briefkaarten met Hans, wat natuurlijk wel een bijnaam was voor haar mensen die dichtbij haar stonden. Ze verstuurde uitnodigingen naar Maartje om te blijven slapen of om te komen eten. Ze stuurde gedichtjes naar elkaar. Bijvoorbeeld het gedichtje Schimmelklank, een van mijn favoriete stukken van het archief, En Maartje die heeft ook een Sinterklaasgedicht naar Johanna gestuurd. Ze stuurden ook cadeautjes naar elkaar. En Johanna had ook contact met de ouders van Maartje. Zo stuurde ze dus een kaart naar de moeder van Maartje. Maar ze stuurde ook een kaartje waarin ze zei dat ze dikwijls aan de vader van Maartje dacht. Waarschijnlijk omdat hij ziek was. Dus je ziet toch wel best wel persoonlijk contact hier. En dat terwijl er een groot verschil zit in leeftijd, maar ook in vakgebied. Maar het is dus juist ook goed om dit te bekijken vanuit een historisch perspectief. Wat ik nu als niet normaal zie, was toen misschien wel normaal. Bijvoorbeeld de uitnodigingen om te blijven slapen en eten. Ik kan me dat nu niet zo goed voorstellen dat mijn docenten dat naar me sturen. Alhoewel ik dat natuurlijk heel gezellig zou vinden. Maar misschien was dat toen gewoon heel normaal. Want de infrastructuur was misschien wel heel anders 100 jaar geleden. Waardoor Maartje soms noodgedwongen bij Johanna moest blijven slapen. En Patricia vertelde ons natuurlijk dat Johanna ook de ruimte had om gasten te ontvangen. Dus het is ook belangrijk om dit vanuit een historisch perspectief te blijven zien. Daarnaast, wat me ook opviel aan het archief, is dat Johanna's zakelijke en persoonlijke kant erg mooi naar voren komen. We hebben natuurlijk eerder al gehoord van Johanna's motto, werken en feesten vormt schone geesten. En zo kan de correspondentie met haar dus ook heel zakelijk zijn, maar ook weer heel persoonlijk. En dat is ontzettend leuk en vermakelijk om te lezen, kan ik je zeggen. Zo schrijft ze in sommige brieven heel direct naar Maartje, ga naar die en die vrouw. Zij kan je aan een baan helpen. Maar ja, dan vervolgens komt er weer een gedichtje binnen, het schimmelklankgedichtje. Dat gaat over dat ze weer aan de drank zijn op een feest. Dus die kanten van Johanna komen erg leuk naar voren. Wat minder leuk was aan werken aan het archief, was Johanna's handschrift. Ja, dat was een uitdaging namelijk. Wel een ontzettend leuke uitdaging. Maar transcriberen ging niet altijd even soepel. En dat herken ik natuurlijk van het transcriberen dat ik doe voor mijn studie. Maar dat is voornamelijk van middeleeuwse teksten. En daar ben ik inmiddels wat meer getraind in. Dus dit was wel een uitdaging. En Johanna die had ook vaak haast. Dus ze schreef soms, ja, ik wil niet zeggen slordig, maar gewoon gehaast. En één woord dat me echt is bijgebleven is humdrum. Ja, als je dat heel snel schrijft met Johanna's handschrift, dan gebeurt er iets. Dan staat er gewoon een kriebeltje. En het duurde vrij lang voordat ik doorhad dat er humdrum stond. Maar wat dus echt zo is met transcriberen, als je het even laat rusten, als je er niet uitkomt en je komt op een ander moment weer terug, dan zie je het opeens wel. Dat is zo bizar en zo interessant. Dus ik heb daar ook heel veel plezier aan beleefd. En om nog wel even duidelijk te maken, mocht er geen sprake zijn van vriendschap, dan is er in ieder geval wel sprake van mentorschap. Want als je je echt plaatst in het perspectief van Maartje als eerste generatie student, kan ik me eigenlijk wel voorstellen dat Johanna echt een belangrijke rol voor haar speelde. Want ja, als eerste generatie student weet ik ook dat steun best wel belangrijk is om jezelf te kunnen vormen en om een weg te vinden in de universiteit, wat soms echt nog wel lastig is. En Maartje had die steun ongetwijfeld wel gevonden bij Van Hamel, want dat was natuurlijk ook echt haar mentorfiguur en zelfs een soort vaderfiguur. Maar om dan ook steun van Johanna te krijgen, die natuurlijk ook behoorlijk wat status had en natuurlijk vrouw was, ja, dat moet wel veel betekend hebben voor Maartje. En dat schreef ze ook in haar dagboek, dat ze heel erg blij was met die steun. Dus er is sowieso sprake van wederzijds respect ook. Want Johanna vroeg Maartje om advies als het ging om beursaanvragen binnen de geesteswetenschappen. Maar Johanna schreef in 1939 aan Maartjes moeder dat ze Maartje een bijzonder meisje vindt en dat ze een bijzondere plek zou innemen. Ik vond dat een hele bijzondere uitspraak, want een bijzondere plek innemen, dat heeft Maartje zeker gedaan. En in 1955, dus echt vele jaren verder, schrijft Johanna aan Maartje: het leek me of de Celtiek in Nederland zou verdwijnen. Dit is dus het gevolg van jouw doorzettingsvermogen. Dus hier erkent ze dat Maartje inderdaad een belangrijke rol heeft gespeeld in het behouden van de Celtologie in Nederland. Dus we kunnen in ieder geval vaststellen dat de Schimmelhans de talenten en belangrijke rol van de draak erkende.
Er er is dus al een hoop gebeurd met het archief. Er zijn al een aantal artikelen over uitgekomen. Een master, scriptie, nou deze podcast natuurlijk. Wat is jouw hoop voor de toekomst van het archief? Is het uitgeput? Moet er nog meer gebeuren? Wat vind jij?
Nou, ik denk dat er nog heel veel ligt. Sowieso zeg maar het ontsluiten van de correspondentie zou denk ik heel erg waardevol zijn. Überhaupt, er moet nog, de inventaris moet nog verder worden bijgewerkt. Ook omdat er in het archief van Wim Gerritsen nog materiaal van Maartje lag. Dus dat moeten we nog verwerken. En juist omdat het zo ontzettend veelomvattend is, willen we graag ook die inventaris echt helemaal tiptop in orde krijgen voordat we die de wereld insturen. Maar dat heeft nogal wat voeten in aarde. Maar ik hoop dat dit jaar dat allemaal zijn beslag krijgt.
Ja.
En ja, ik hoop dat dat verder ook weer mensen naar de collectie zal trekken. Ook omdat ja, als het eenmaal online vindbaar is, komen ook mensen makkelijker erop dat materiaal voor ja, wat hun interesse heeft, zich ook in dat archief kan bevinden. Ja, ik vind het gewoon geweldig dat ook hier in Utrecht daar er heel veel aandacht aan Maartje is. En niet een toevallige misschien uit de cultologische hoek, maar ook dat wordt aangetoond dat er nog een hele andere dimensie ook aan zit. En ik vind het mooi dat dat ook wordt gestimuleerd, dat het naar buiten komt. En ook nou ja, dat er podcasts worden gemaakt, onderzoek wordt gedaan, dat een fellowship. Dat ook studenten, jonge studenten, de kans wordt gegeven om met dit materiaal te werken. Ja, dat is ook wel de bedoeling van nou ja, wat ik als conservator doe. Hè? Die collectie naar buiten brengen, zodat het ook een impact kan hebben in wat studenten doen. Aan hun academische vorming ook bijdraagt. Dus ik ben daar heel erg blij mee.
Mooi. Dan misschien nog een beetje een off-kilter vraag die mij net te binnen schiet. Aan mij en Marieke, dus de studentassistent in het project, wordt altijd gevraagd of wij Maartje Traak en Johanna Westerdijk als inspiratiebronnen zien. Waarschijnlijk omdat wij ook vrouwen zijn. Dus hè, wij kunnen natuurlijk alleen maar geïnspireerd worden door vrouwen. dus het is misschien wel leuk om die vraag ook een keer aan een man te stellen. Vind jij Maartje Traak inspirerend? Is zij inspirerend voor jou?
Ja,
en op
zeker.
Wat voor manier?
Vooral door het hele... ik zoek even dat juiste woord... De gedrevenheid, maar ook de soort precisie waarmee zij te werk gaat. Ze houdt niet van onzin of flauwekul, maar ze is heel erg gedegen. Maar ook heel erg een soort commitment wat ze uitstraalt. Zij heeft na de Tweede Wereldoorlog, was zij degene die eigenlijk de studie in zowel Utrecht als Amsterdam moest dragen. En het feit dat zij daarvoor de steun en respect kreeg, respect had van haar tijdgenoten. En de Nederlandse keltologie internationaal op de kaart heeft gezet. Ja, dat zegt wel wat. En ja, dat vind ik geweldig. In dat opzicht vind ik haar ook echt wel een inspiratiebron. Want ik geef het je te doen om dat voor elkaar te krijgen. In die periode. Dus alle respect voor Maartje Traak.
Zet nou maar zeer uit.